Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat en wat er verder volgt in dat derde vers van Psalm 27. Als God ter hoge vierschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal. We zingen na de geloofsbelijdenis uit Psalm 76, het vijfde vers. Psalm 76, vers 5. En we doen dat deze middag met de 12 artikelen, als de Heere zich over het geheel van deze aarde een kerk ten eeuwige leven verzamelt, dan doen wij in gemeenschap met die kerk belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. En ieder van u spreken met haar in haar of zijn hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen deze middag Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie zoals Johannes ons dat beschrijft in hoofdstuk 12. En daarvan lezen we de verzen 20 tot en met 36. Johannes 12, de verzen 20 tot en met 36 vormen de schriftlezing. En daar spreekt de Heer het volgende tegen ons. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. En deze gingen dan tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was. En baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zei het Andreas. En Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Jezus dan zei tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen van het licht moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus. En weggaande verborg hij zich van hen. Tot zover de lezing van Gods heilig en onfeilbaar woord. We willen gezamenlijk de Heere aanroepen en hem bidden om de werking van Gods geest in de bediening, de uitleg en de toepassing van Gods woord. Laten wij samen bidden. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen gezamenlijk uw grote en heilige naam aan. Met dankzegging voor wie u bent. We hebben samen voorafgaand aan deze dienst al zo'n geweldige psalm mogen zingen. Met die heerlijke belofte. Dat u een God bent die de vlijt, die de ijver, die de inspanning van diegenen die u zoeken zal vergelden. U beloont als wij u zoeken. U wil horen op de stem van ons gebed als wij u aanroepen. U bent een God die het oor neigt, zich voorover buigt. Als er een mens is die vanaf deze aarde u aanroept om uw hulp, om uw genade, om de leiding van uw geest. Wat een wonder, Heere. Het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is onbevattelijk. Daar waar u op de meest zuivere wijze door de engelen wordt toegezongen en geëerd en geloofd en geprezen. Dat u een God bent die die zuivere engelenzang als het ware wil laten voor wat het is. Om te horen naar het gebrekkige en het onvolmaakte gebed van een zondig mens. Maar wat geeft u dan een hoop aan de bidder? En wat geeft u een hoop aan de zoekers? Dat u dit van uzelf bekend maakt. En zo mogen wij u toch ook gezamenlijk aanroepen deze middag. Met de dankzegging dat u ons hier opnieuw hebt gebracht en opnieuw gelegenheid geeft in alle vrede en alle rust die ons land nog kenmerkt. Om uw woord te lezen, om ons geloof te belijden, om u de lof toe te zingen, om onze gaven straks aan u te geven en om uw woord te horen. Heere, wat bent u goed voor ons. En wat zegent u ons nog met onuitsprekelijke gaven. Zoals u het ook hebt laten optekenen in uw woord, dat u ons in Christus met alle hemelse zegeningen wilt zegenen. En daar komen wij u ook om bidden, Heere, want wij belijden dat wij dat nodig hebben. We hebben uw woord gelezen. En als we horen wat u daar zegt, dan zijn er best wel teksten die wij begrijpen kunnen. Maar Heere, het gaat erom dat we het met het hart ook verstaan. Dat we de betekenis daarvan in ons persoonlijk leven leren begrijpen, leren geloven. Dat uw woord zijn kracht zal doen in de kern van ons bestaan, in ons hart. Dat het ons vernieuwt en verandert en ons dieper doet wortelen en ons meer doet opgroeien en ons des te meer vrucht laat dragen. En Heer, dan bepaalt u ons er deze middag bij dat u verhoogd bent, gehangen aan een kruis, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Zo hebben we het ook zojuist met de kerk van alle eeuwen en plaatsen beleden. Bekende woorden, bekende klanken. Maar Heere, maakt u ze weer nieuw voor ons. Of misschien wel voor het eerst. Dat hoewel die woorden misschien door ons al zo vaak zijn gehoord, toch de betekenis ervan voor ons nieuw is. Opnieuw voedsel geeft. Opnieuw de hongerenden naar de gerechtigheid en de dorstigen naar de gerechtigheid verzadigt en laaft. Ja, dat we juist vanuit dat offer dat u bracht en dat volmaakte offer ook de week weer in kunnen, verbonden aan u door dat ware geloof. Dat hebben we niet uit onszelf, Heere, we belijden dat. We missen ook dat nog. En daarom doen we een beroep op uw werk, God de Heilige Geest, uitgestort op alle vlees, om nou in onze harten plaats toch te maken voor dat werk van de Heer Jezus Christus. En om dat werk in ons leven zo vrucht te laten dragen dat we ons hoe langer hoe meer aan de Heer Jezus overgeven. En hoe langer hoe meer uit Hem leren leven. En dat U ons vormt des te meer naar het beeld van Christus. Ja, Heere, dat ook zo dan de bediening van het evangelie deze middag ons de gestalte van Christus des te meer leert. En dat we die mogen vertonen. Dat we helder en doorzichtig mogen zijn in ons doen en laten, in ons spreken, in ons leven. Helder en doorzichtig tot op Christus uw Zoon. En dat we dan op die wijze met recht christenen genoemd kunnen worden. Zegen zo, Heere, alles in deze dienst, dat daartoe gericht is. Dat organist ook deze dienst alles schenken wat nodig is, zijn talenten zegenen, opdat hij ons mag begeleiden in de lofzang op uw naam. Zegen de ambtelijke dienst in het toezicht houden op, in het diaconale aspect. We bidden voor het werk van de kosters, dat al zoveel achter de schermen is gebeurd, maar ook tijdens de dienst noodzakelijk is. Bidden voor hen die bij de kindertjes zijn en die oppas hebben. Heere, geef dat ook daar uw zegen mag rusten als uw woord daar een ogenblik open mag gaan. En laat zo alles in deze dienst mogen gericht zijn op de eer en de heerlijkheid van uw grote naam en op de uitbreiding van uw koninkrijk. Daar bidden we ook om, Heere, want u is het koninkrijk. En dan bidden wij voor uw wereldwijde kerk. Waar en op welke manier u die ook bouwt, het zij op het zendingsveld, het zij met diaconaal maatschappelijk werk, het zij via evangelisatiewerk, het zij via evangelieverkondiging onder Israël. Heere, laat uw koninkrijk ook deze dag over het rond der aarde uitgebreid worden en breek het rijk van de Satan verder af. Wij bidden voor onze kerken en de situatie in onze kerken. Heer, u weet er alles van. En wij bidden om de leiding van uw geest, dat we bewaard worden bij uw woord en dat we uw woord ook getrouw mogen bewaren. Dat het gaat niet om menselijke dingen, Behoed ons daarvoor, Heere, en vergeef waar het aan gebeurt. Maar dat het gaat om uw naam en om uw koninkrijk en om de verkondiging van het evangelie op de wijze zoals het u behaagt en zoals het tot heil en zegen en eeuwig leven mag strekken voor de hoorders. Wil dan bij elkaar brengen en bij elkaar houden, wat krachtens dat geloof ook bij elkaar hoort. Wij bidden u voor onze regering, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Wil hen zegenen op een wijze, Heere, dat ze dienstbaar mogen zijn aan de rust in de samenleving, aan de bevordering van die rust in de samenleving, maar bovenal dat ze mogen bijdragen aan de bevordering van de uitbreiding van uw koninkrijk. We dragen onze koning aan u op en onze koningin. Hij mocht zijn verjaardag vieren. We danken u dat u hem gespaard hebt opnieuw en een nieuw levensjaar hebt gegeven. Gedenk hem ook in dat nieuwe levensjaar en wil ook hem dan alles geven wat hij nodig heeft voor zijn taak. Maar laat hij in die taak en in de vervulling daarvan toch ook het toonbeeld mogen zijn van een koning die weet dat er een koning der koningen is. We bidden voor wereldleiders, Heren, die met zoveel macht zijn bekleed dat besluiten en beslissingen en uitspraken van invloed zijn op de gehele wereld. Wij bidden om wijsheid. Wij bidden om wijsheid van boven. En niet, Heren, dat de wijsheid van de machtswellustelingen zich zal uitbreiden. Wil zo ook, zoals u dat in het verleden gedaan hebt, de harten van koningen neigen als waterbeken, doet u het vandaag nog bij al diegenen die macht hebben om te regeren. Dat vrede bevorderd zal worden, dat de wapens zullen zwijgen en dat ze ten dienste zullen zijn van het koninkrijk dat komt. Wij bidden, Heren, voor medemensen in nood. Waar ook ter wereld, waar zoveel aan de hand is. Vluchtelingen voor geweld, voor hongersnood, voor natuurrampen. We bidden voor hen, Heren, die misschien wel van huis en haard zijn verdreven, die alles zijn kwijtgeraakt, om welke reden dan ook. We bidden voor hen die met gevaar voor eigen leven vluchten. Dat er ook weer opnieuw berichten zijn dat mensen omgekomen zijn terwijl ze op zee waren, om te vluchten. Heren, wij bidden, Heer, of u die ruimte en die vrede wil geven en ook de bereidwilligheid wil geven om barmhartigheid te betonen, zoals u barmhartig bent en zoals u geestelijke asielzoekers altijd toelaat, dat we toch ook barmhartig zullen wezen. En in die zin Christus mogen weerspiegelen naar hen die ontheemd zijn. U zegt het toch ook zelf. Dat de herbergzaamheid soms ook ervoor heeft gezorgd dat engelen werden geherbergd. Heren, wij bidden of zo ook het christelijke geloof praktisch gevormd en praktisch vormend mag zijn. We dragen elkaar aan u op. U kent ons, Heren, en u weet wat wij nodig hebben. U weet ook hoe wij in de kerk zijn gekomen en wat de gesteldheid van ons hart is. Wilt u alles wegnemen wat ons kan hinderen om te luisteren naar de verkondiging van het evangelie? Heer, het kan zoveel zijn. Van kleine dingen tot grote dingen. Van zorgen die op onze schouders liggen. Van verdriet. Van gemis. Heer, u weet het. Er kan ook zoveel zijn dat verhinderen kan om dat woord te bedienen. Maar legt u dan de woorden in de mond. En dat we samen op en onder de kansel aan uw voeten mogen zitten, Heer Jezus. Onze hoogste profeet en leraar. Onze enige hoge priester. En onze eeuwige koning. Zo zoeken we uw aangezicht. Hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden. In de kwijtschelding van onze schuld. Want als u ons in onszelf zou moeten aanzien, dan moet u de oren toestoppen. Maar we bidden het u, omdat uw Zoon gezegd heeft: vraag het aan mijn Vader in mijn naam. Zo bidden we u, om Jezus wil. Amen. Uit Psalm 22 willen we ter inleiding op de prediking zingen het 8e en het 12e vers. Thank you. Straks na het amen van de prediking willen wij het zesde vers uit Psalm 56 zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Het zesde vers uit Psalm 56. Krijgt dan ook gelegenheid om de Heere uw dankoffers te brengen. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede is voor het diaconaat. De derde rondgang is voor het orgelfonds. En bij de uitgang geeft u iets van uw overvloed aan de adoptiekinderen. De tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte waarin Jezus zegt in vers 24. Johannes 12 vers 24. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Vanuit het woord van God en vanuit wat de Heer Jezus hier in dit gedeelte zegt, vervolgen we ook het onderwijs dat we krijgen vanuit de Heidelberger Catechismus, zondag 16. En daar wordt als eerste gevraagd, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het geloof antwoordt daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? En het geloof antwoordt om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En het geloof antwoordt, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? En het geloof antwoordt dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En het geloof antwoordt op dat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Geliefde gemeente, in het antwoord dat de Heer Jezus geeft in Johannes 12, heeft hij het over de wet van de tarwekorrel. En iedereen heeft wel eens wat zaadjes gezaaid en de kinderen in de kerk hebben dat vast ook eens een keer gedaan. Bloemzaadjes gezaaid of andere zaadjes in de aarde gestopt en dan moest je wachten. Je zag er niks van. Maar ergens daar in het donker, in die aarde, voltrok zich een wonder. Dat zaadje dat daar lag, in het donker, in het duister, dat stierf. Maar daar groeide een plantje uit. En als het om een tarwekorrel gaat, dan groeit daar een aar uit. En in die aar zitten allemaal nieuwe korrels. Meer korrels. Eén wordt veel. En als de Heer Jezus dit antwoord geeft, dan denkt hij aan dat wonder dat zijn vader als de schepper in de schepping heeft gelegd, dat als er een tarwekorrel in de aarde gezaaid wordt, dat die ene korrel sterft en meer voort gaat brengen. En als de Heer Jezus dit antwoord geeft, dan betrekt hij het op zichzelf. Die wet van de tarwekorrel, dat gaat over mij, zegt de Heer Jezus. Die goddelijke natuurwet, die heeft betrekking op wat God de Vader van mij eist. Ik ben de stervende die veel voortbrengt. En dat heeft de Heer Jezus ook benauwd. Dat heeft de Heer Jezus ook aangegrepen. Dat heeft hij ook in dit gedeelte gezegd, nietwaar? Nu is mijn ziel ontroerd. Vader, verlos mij uit deze uren. En we weten uit het gebed in Gethsemane dat hij het aan de Heer, zijn vader, driemaal toe gesmeekt heeft. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Het heeft hem aangegrepen, die wet van de tarwekorrel. Sterven als de ene. Doodsangsten heeft hij doorgemaakt. Wat moet het voor hem zijn geweest? Te weten dat hij de levende, hij die het leven is, moet gaan sterven. Maar hoe majestueus klinkt dan zijn eigen antwoord op die vragen? Hierom ben ik in deze uren gekomen. Ik weet de wet van de tarwekorrel. Ik weet dat ik die weg moet gaan. Het benauwt me, maar hierom ben ik nu juist gekomen. Ik neem het op me, het moet. En dan zijn we in het onderwijs dat de catechismus ons op grond van Gods woord geeft, gekomen aan de laatste traptreden van de nederdaling, van de vernedering van de Heer Jezus. De onderste treden, sterven, begraven, nedergedaald ter helle. En er staat ontzaglijk veel in deze catechismus zondag. Maar de hoofdlijn mogen we er deze middag uithalen en naar luisteren. Sterven. Dat hebben we in onze naaste omgeving allemaal meegemaakt, toch? En niemand kan dan mee. Niemand kan mee de grens over van degene die sterft. Jezus ging het. Begraven worden. We hebben ook allemaal meegemaakt. Afscheid nemen. En een geliefde achterlaten. Nedergedaald ter helle. Dat is als God afscheid neemt van een mens. En dat is nog wat anders dan dat mensen zeggen in dit leven, ik kan best zonder God leven. Want niemand leeft zonder God. God geeft nog zijn genade en zijn goedheid en zijn gaven, zijn algemene genade. Zijn doet zijn zondig opgaan over de boze en over de goede. Maar nederdalen ter helle is als God afscheid neemt van een mens. En dat is de laatste trap van de vernedering van de Heer Jezus Christus die hij heeft ondergaan. En wat betekent dit nou allemaal? Hij die gestorven is en alles wat daar dan nog bij hoort. Dat was noodzakelijk. Waarom moest dat, is een van de vragen. Maar het is ook zeker dat dat gebeurd is. En wat betekent dat? Dat het zeker is dat het gebeurd is. En wat is dan de wet van de tarwegraan, de vrucht van het sterven van de Heer Jezus Christus? Dat zijn de drie gedachten die we deze middag samen willen overdenken. Die verkondigd mogen worden aan de hand van wat Heer Jezus zelf zegt. Dat dit de weg is die hij moest gaan, wilde gaan en is gegaan. Jezus Christus die gestorven is, de noodzakelijkheid daarvan, de zekerheid daarvan en de vrucht daarvan. Ja, de noodzakelijkheid. Kon het nu niet anders? Moest het nu zo? Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Moest het nou echt zo ver gaan? Ja, als je dat antwoord leest, en als de catechismus dan zegt dat onze dood dan geen betaling is voor de zonde, maar doorgang is geworden naar het eeuwige leven, dan moet je daar de conclusie uit trekken dat het sterven van de Heer Jezus dus wel betaling was van de zonde. En waar het graf voor de gelovigen door het werk van de Heer Jezus geworden is tot een doorgang tot het eeuwige leven, is dat graf voor de ongelovigen nog de deur naar de buitenste duisternis. En als de Heer Jezus nog daar waar alleen maar de buitenste duisternis heerst, het nieuwe leven aan moet brengen en verlossing moet brengen en het eeuwige genade en de zaligheid moet verdienen, dan was het graf en het sterven en het graf voor hem de doorgang naar dat wat ieder die niet in hem gelooft, die niet verzoend is met God. Hij stierf te midden van spotters en vijanden en dobbelaars aan een houten kruis. Moest het zo? Waarom? Dat is geen vraag van nieuwsgierigheid, maar waarom moest het nu zo? Als de tarwekorrel in de aarde. Omdat Gods gerechtigheid en waarheid dat hadden geëist. Gods gerechtigheid en waarheid. Daarom kon het niet anders dan op deze manier dat voor de zonde betaald zou worden door de Zoon van God. Hij moest zich vernederen tot in de dood aan het kruis. Dat is geen lot. Dat is geen samenloop van omstandigheden. Dat is geen kwestie van dat de Heer Jezus op de verkeerde plaats was, te midden van de verkeerde mensen, op het verkeerde tijdstip. Dat komt ook in de vraag naar voren, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Dat was een actieve daad van de Zoon van God. Hiertoe ben ik gekomen. Dit was de wet van het tarwegraan die ik op mij genomen heb. Hij heeft zich vernederd. Het moest zo, maar hij heeft zich daarmee vereenzelvigd. Hij legt zijn leven af, vrijwillig. Waarom? Vanwege God. Vanwege de gerechtigheid, vanwege de waarheid van God. Dat zijn de laatste dingen die nog open stonden na het leven dat de Heer Jezus op aarde had geleefd. Waar hij de wet volkomen had vervuld. Waarin hij al de geboden getrouw had gevolgd en volkomen had gedaan. Stonden er nog twee dingen open. De gerechtigheid van God en de waarheid van God. En dat laatste komt ook op zijn rekening. Twee begrippen, gemeente, die ons iets bekend maken over wie God is. Hij is rechtvaardig. God heeft het recht lief. Het kromme, het verdraaide, het kapotte, het kan niet in zijn ogen bestaan. God is recht. En waar zijn recht geschonden wordt, of waar zijn recht gebroken wordt, daar kan God niet het maar laten begaan. Hij moet dat recht zetten. Het recht moet zijn loop hebben. God die de wet gaf, hij kan zijn eigen wet niet breken. En als hij zegt in zijn wet dat wie de wet ongehoorzaam is, die de wet van de Allerhoogste ongehoorzaam is, die zal de dood sterven. En ongehoorzaamheid aan zijn geboden, dat verdient de doodstraf. Dan moet het recht zijn loop hebben. Want als de zonde niet meer met de dood gestraft zou worden, dan wordt Gods recht gebroken. En als Gods recht niet gehandhaafd wordt, dan houdt God op God te zijn. Als in deze wereld zoveel recht gebroken wordt en zoveel onrecht gedaan wordt, als God dat niet meer handhaaft, wie zal het dan nog doen? Wie zal dan nog het recht handhaven? Wie zal dan nog uitkomst geven? Dat was in het Oude Testament ook de laatste hoop van de weduwe en de wezen en de armen en de verdrukte. Die deden een beroep op God. Want de rechters, daar hoefden ze het niet op te vertrouwen. En de koningen, daar hoefden ze het ook niet van te verwachten. Maar Heere, u bent toch die God die het recht handhaaft. En als u het niet meer zou doen, wie dan nog wel? En Gode zij dank, ja, Gode zij dank dat hij zijn recht zo nauwkeurig handhaaft. Nu is hij de allerlaatste instantie. Mag ik het zo noemen? De allerlaatste instantie die ervoor zal zorgen dat het kromme, het gebrokene, het onrecht eens zal worden weggedaan. En je ziet het gebeuren. Eerst in het zenden van zijn zoon. Dat hij de zonde, eerder dat hij die ongestraft zou laten blijven, aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. God is de rechtvaardige rechter. Die zegt, dan moet het de dood van mijn zoon kosten. Mijn enig geboren zoon. Zo alleen kan het nog recht worden tussen God en zondaren. Zo alleen kan nog aan Gods recht voldaan worden. Door één die volkomen rechtvaardig heeft geleefd. En dan toch de volkomen straf op de zonde draagt. Want niet alleen maar Gods recht zou in het geding zijn. Ook Gods waarheid komt hier aan de orde. Want dan zou God onbetrouwbaar zijn geworden. Dan zou hij in zijn wet het één zeggen. Maar dan zou hij het ander doen. Maar nou heeft God verkondigd dat hij de waarheid altijd spreekt. Hij is geen mens dat hij liegen kan. Hij is geen mens dat hij zou zeggen, ja, ik heb het wel gezegd, maar toch doe ik het maar liever niet. Nee, hij handhaaft zijn woord. Hij handhaaft ook zijn belofte. Maar hij handhaaft ook zijn bedreiging. En als in het oordeel over de zonde dat uitgestort werd op de Heer Jezus gezien wordt dat hij handhaaft wat hij gesproken heeft in zijn oordeel, dan gaat het om de waarheid, dat Gods woord de waarheid is waar een mens van op aan kan. Dat een mens altijd op Gods woord aan kan. Je ziet het tot op het kruis gebeuren. Had God gezegd, nou ik zie het wel door de vingers. Ik heb het wel gezegd, maar ik til er toch maar niet zo zwaar aan. Dan had geen mens meer op dit woord kunnen vertrouwen. Zou het dan nog wel waar zijn? Zou die het dit dan wel doen? Als die het ene niet zegt, maar het niet doet, zou hij het andere dan wel doen? Dit waren de laatste twee dingen die nog open stonden. Gods gerechtigheid en zijn waarheid. En daar moest volkomen aan voldaan worden. En daarom kon het niet anders. Dat de Zoon van God zich zou vernederen tot in de dood. Zo alleen konden onze zonden betaald worden, kon aan Gods recht voldaan worden, kon de belofte van God overeind blijven staan. Er was één mogelijkheid. En dat was als de Heer Jezus de wet van het tarwegraan zou volgen. Ja, dat is aan de ene kant de ernst van de prediking, gemeente. Dat is aan de ene kant ook de ernst van die vraag. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Maar dat is ook het evangelie in die vraag. Kon het niet anders? Nee, het kon niet anders. Maar het is ook niet anders gegaan. Niet anders dan door het sterven van de Zoon van God konden onze zonden worden betaald. Er was nog een uitkomst, er was nog een mogelijkheid dat als de Zoon van God de wet van het tarwegraan zou volgen. En als hij het zou doen op de wijze waarop aan Gods recht en waarheid voldaan zou worden. Dat werd van ons geëist, van al de schuldigen. En geen van ons zou aan Gods recht en aan Gods waarheid voldaan hebben kunnen doen. Dan zouden we er allemaal onder weggevaagd worden. Dan zouden alle schuldigen voor eeuwig moeten sterven onder Gods recht en waarheid. Maar dat zei God de Vader, dat wil ik niet. Want naast mijn recht en naast mijn waarheid is de kern van wie ik ben liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, die in de zonde gevallen wereld, die aan het recht van God gebroken had en in de waarheid van God geweld aan had gedaan. Zo lief had God die wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat, met dit doel, dat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Dat is de liefde Gods. Kon het niet anders? Nee, het kon niet anders. Niet vanwege het recht en niet vanwege de waarheid, maar ook niet vanwege Gods liefde. Juist niet vanwege Gods liefde. En in zijn liefde heeft hij zijn zoon overgegeven. En in de liefde tot zijn vader en in de liefde tot dat volk heeft de zoon zichzelf overgegeven tot in de dood aan het kruis. Hij wilde niet anders dan aan het recht van zijn vader voldoen. Hij wilde niet anders dan aan de waarheid van zijn vader voldoen. Hij wilde niet anders dan zondaren behouden. Want hij wist het, hoewel het ook zijn ziel benauwde. Als ik de ene ben die sterf, dan zal ik vrucht voortbrengen. En als hij het wist en hij die weg gegaan is, dan mag het ook ons de zekerheid geven dat hij moest sterven op de aarde. Hij moest in de aarde gelegd worden als die tarwekorrel. Waarom moest hij dan begraven worden? Ja, het is maar een kort en een sober antwoord wat op die vraag gegeven wordt. Dat kan ook niet anders. Waarom moest hij begraven worden? Het graf is de totale ontluistering van de mens als loon op de zonde. Als geschapen als kroon op de schepping. Als koning op de aarde in Gods naam. Heeft de zondeval de dood gebracht. Die ons tot stof doet vergaan in de aarde. Wat een vernedering is dat voor de Zoon van God geweest, gemeente. Voor de koning der koningen, voor hem die de weg, de waarheid en het leven is, gelegd te worden in het graf. Maar de Heiland heeft ook die vernedering niet willen overslaan. Hij wilde geen van onze vernederingen overslaan. Hij is een volkomen zaligmaker. Die ook volkomen al die vernederingen die de zonde met zich meegebracht hebben voor ons. Wilde dragen. Ook die van het graf. Ja, nou zegt de Heidelberger Catechismus. Waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Ja, wij begraven alleen werkelijk gestorven mensen. Maar de speerstoot in de zijde die die Romeinse soldaat had gegeven toen hij nog aan het kruis hing en toen er alleen water en bloed uit die wond stroomde, was al het bewijs dat hij gestorven was. En dat was de reden dat Jozef van Arimathea vroeg of hij hem van het kruis mocht afnemen. En Nicodemus heeft hem ermee geholpen en ze hebben hem weggedragen. Ja. Ook die vernedering. Als je geboren wordt, dan word je gedragen omdat je nog niet lopen kan, maar je leert lopen. En zodra je lopen kan en zodra je zelf kan staan, dan wil je niet meer gedragen worden. Totdat je weggedragen moet worden, omdat je niet meer lopen kan. Dat is ook vernedering, in de kracht van je leven misschien. En dan weggedragen moeten worden. Daar ging de Heer Jezus in de armen van Jozef van Arimathea en Nicodemus. Om gelegd te worden in dat nieuwe graf. Ook die vernedering heeft hij gedragen voor zijn volk. Begraven worden. Ziel en lichaam, dat sterven waar ziel en lichaam van elkaar gescheiden worden. En ik denk wel dat we daar eigenlijk nog een te gemakkelijk beeld van hebben ergens. Kijk, de Griekse filosofie die heeft het erover dat je bent lichaam, je bent materie en je bent ziel. En dat zijn eigenlijk twee grootheden, die zitten aan elkaar. En een beetje in het idee alsof je ze ook zomaar van elkaar kan halen. Maar zo spreekt de Bijbel er niet over. Ziel en lichaam zijn samen geschapen tot één geheel. En ik heb zitten nadenken, hoe kan je dat nou een beetje proberen uit te leggen. Maar het beste waar ik op kwam was, als je nou twee velletjes papier aan elkaar lijmt. Zo zijn we geschapen, ziel en lichaam. Niet twee grootheden die je eenvoudig aan elkaar kan klikken en als Lego-blokjes of zo, maar aan elkaar gelijmd. En sterven is dat het uit elkaar gescheurd wordt. Zo heeft God het nooit bedoeld toen hij ons schiep. Het is vernederend voor een schepsel als je uit elkaar gescheurd wordt. Dat is ook het heerlijke van de wederopstanding van ons lichaam straks. In heerlijkheid en in zondeloosheid en met een verheerlijk lichaam. Als God in staat is, die in staat is om dat uit elkaar gescheurde weer zo samen te voegen dat het volmaakt zal zijn. Dat is onze hoop. Dat is onze verwachting voor al degenen die in Christus zijn ontslapen, die we hebben moeten begraven, waarbij we dat hebben gezien, dat het uit elkaar gescheurd werd. Maar dat heeft Jezus verdiend, door zelf die weg te gaan. Het oordeel van de zonde te ondergaan als die middelaar die in de plaats van zondaren dit onderging en heeft ervaren in het graf gelegd te worden. Ondergaan wat God in zijn wet had gezegd. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Hij heeft dat graf geheiligd. Voor al degenen die in hem geloven. Hij heeft het graf gemaakt tot die doorgang naar de hemelse heerlijkheid. Hij heeft betaald wat wij moesten betalen. Daarom is het graf voor degene die in hem geloven en degene die in hem sterven. Ja, dan wordt het nogal uit elkaar gescheurd. Maar dan wel in de hoop van dat eeuwige leven. Dat God zegt, om Christus wil mag de ziel bij mij zijn. Tot dat wonderlijke moment dat de aartsengel op de bazuin zal blazen. En de Heere de bevel zal geven dat de zielen weer samengevoegd worden met dat opgewekte lichaam in heerlijkheid. Dan wordt het graf de rustplaats en de wachtkamer voor dat lichaam, terwijl de ziel bij God mag zijn. Dan is het graf van de betekenis veranderd. Dat is de kracht van het geloof, dat is de kracht van Christus sterven. Het graf wordt veranderd voor een ieder die in hem gelooft. Maar dat betekent in de prediking wel, gemeente, dat je ook eerlijk moet zeggen dat als je nou niet in hem geborgen bent en als je nou niet aan hem verbonden bent door dat geloof, dat dat graf nog altijd de plaats van verschrikking is, hoor. Wie nog voor eigen rekening leeft, als je het bankboekje met al je schulden en tekorten nog steeds zelf in je binnenzak houdt, dan lig je daar straks ook voor eigen rekening. En als dan de aartsengel op de bazuin blaast en de engelen de opdracht krijgen om de graven te openen, dan zullen ook al diegenen opgewekt worden met een onsterfelijk lichaam. Maar dan heb je de bankrekening met het negatieve saldo nog in je eigen binnenzak. En dan is er maar één plaats waar je dat moet gaan betalen. Voor eeuwig. En daarom is de prediking ook omdat de liefde Gods dringt. Zie nou op Jezus die dat heeft verzoend en heeft betaald. En bekeer je als je hem nog niet echt oprecht kent. Laat u met God verzoenen voordat anderen je wegdragen naar dat graf. Want als het graf voor degene die in Christus ontslapen het voorportaal van de eeuwige zaligheid is, dan is het voor al diegenen die niet in hem geloven het voorportaal van de buitenste duisternis. En nu wil de Heere door zijn geest en door de verkondiging van het evangelie nu juist dat eeuwige leven daar al iets van doen kennen aan deze zijde van het graf. Want dit is het eeuwige leven dat je God mag kennen en degene die hij gezonden heeft, namelijk de Heer Jezus Christus. Opdat je hier mag kennen wat straks ten volle in zijn heerlijkheid vervuld zal worden. En dan kunnen Gods kinderen ook wel eens een keer moe worden van zichzelf, of niet? Omdat je merkt dat die zonde, die oude mens, nog zo vaak aan je trekt en je hebt de vijand binnen de poort. Want die oude mens is nog niet helemaal dood. Die heeft wel een doodsteek gekregen, maar die roert zich nog zo vaak. En die krabbelt weer overeind en die laat zich weer gelden. En dan heb je nog de duivel die daar ook invloed op heeft. En dat aanspreekt en aanport en aanwakkert. En de wereld om je heen met al zijn verleiding. Dat je wel een keer moe wordt van jezelf, van die zonde. Dat ze nog zo sterk zijn. Wat heb je nou aan dat sterven van de Heer Jezus? Wat heb je nou aan dat begraven van de Heer Jezus? Ja, vergeving van zonde en de doorgang tot het eeuwige leven. Maar zit daar nou nog iets meer in waar het geloof ook uit mag putten en moed uit mag vatten? Wat is de vrucht? Wat biedt het? En er wordt zelfs gevraagd, wat voor meer nuttigheid is er nog te krijgen? Is er naast dat de vergeving van de zonde en het eeuwige leven, is er nog meer in dat lijden en sterven en begraven worden van de Heer Jezus? Ja, er is nog meer. Niet alleen maar dat het graf van karakter is veranderd, maar zijn sterven is ook van onschatbare waarde voor mijn aardse leven nu. Want zijn sterven brengt nu al vruchten voort om van te leven. Dat ik door zijn kracht, mijn oude mens, dat hij gekruisigd wordt, gedood wordt en begraven wordt, opdat de boze lusten van mijn vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf voor hem tot een dankoffer opofferen. Heeft het sterven van de Heer Jezus en het begraven worden van de Heer Jezus ook dat effect in je leven? Ga het eens na. Oude mens begraven. En dit leven wat je nu mag ontvangen, opofferen als een dankoffer voor de Heer Jezus. Voor de eer van God. Straks komt in zondag 33 die oude mens nog wat meer aan de orde. Die oude mens, dat wat van Adam overgebleven is in mij. Van mijn eigen ik. Dat moet afsterven. Die nieuwe mens, dat wat de tweede Adam, Jezus Christus, door zijn geest in je schept en wil doen groeien. Dankbaarheid tot God. Leven in het licht van zijn genade, zijn wil willen doen. Zo'n christen waar het vanmorgen over ging. En waar het in de zaligspreking over gaat. Zo'n christen die door het geloof mag leven, mag uit Christus leven. Die mag roemen in genade. Die mag roemen in de hoop op die eeuwige toekomst. Dan heb je ook iets van die heilige vreugde in wie Christus is, ook nu in dit leven. In de strijd. Ja, in de strijd. In de strijd tegen die oude mens, die oude ik. Met zijn karakterzonde, met zijn boezemzonde, met zijn zwakheid voor bepaalde verleidingen. En daar kun je zo'n last van hebben. Die worsteling vind je tegen je oude mens. Waarvan ik het zo vaak verlies. Wat is dan de troost voor alle die door dat ware geloof in Christus Jezus zijn? Nou, dat Christus mij al meegenomen heeft het graf in. Hij nam in zijn graf al de zijnen mee. Ze zijn met hem gestorven. Die oude mens met Christus gekruisigd, mede gedood. Hij heeft de schuld weggedragen tot op het kruis. Afbetaald met de druppels bloed die hij heeft laten vloeien. De macht van de zonde heeft hij gebroken. De banden van de zonde waarin de zijnen geboeid liggen. Daarvan heeft hij de macht gebroken. De zonde hem heerst niet meer over hen, maar Christus heerst over hen. Hij regeert met zijn woord en geest over degenen die in hem geloven. Als de koning der koningen. Van zijn kruisiging gaat kracht uit, van zijn sterven gaat kracht uit. Van zijn begraven worden gaat kracht uit om die oude mens eronder te krijgen. Als ik zo in het geloof aan hem verbonden ben, houd in gedachten is dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. En indien je dan opgewekt bent met hem, zo zoek de dingen die boven zijn. Niet meer in de boze lusten van het vlees. Sla daar maar een spijker doorheen. Eén voor één. Dat sterven van die oude mens, dat is het meerdere nut van het sterven van Christus. Met hem de dood in, ons eigen ik. koestert het zo graag. Maar als we in Christus geloven en aan Hem waarachtig verbonden zijn, dan is mijn oude ik gestorven. En dat is een zegen. Want ons eigen ik, dat is mijn eerste doodsvijand.
Herken u dat? Ja, ik zei net, hij heeft de doodsteek gekregen, maar hij is nog zo vaak springlevend. Ja, door het geloof in Christus mag ik weten, hij is toch dood. Maar zo vaak, in de beleving van het geloof, is hij nog zo springlevend. En die strijd, die begeerte die boven kunnen komen, de boze lusten van mijn vlees, zoals het avondmaalsformulier het noemt. Dat is een strijd die moet je voeren. En die kan je alleen maar voeren als je steeds weer ziet op de gekruisigde heiland. Als je met je ogen van het geloof steeds op hem gericht houdt. Als je die ogen op hem gericht houdt. Op zijn lijden, op zijn sterven voor de zonde. Dat leert die oude mens eronder te krijgen. Als ik weer te binnen breng wat het hem gekost heeft. Om mijn zonde te verzoenen, om mijn zonde te vergeven. Dan geeft dat de kracht om te strijden tegen de zonde. Om ze te haten en ervoor weg te vluchten. Door je nou iedere dag te binnen te brengen wat Christus heeft moeten betalen. Dat levert, mag ik het zo zeggen, de energie om de wapenrusting op te pakken. Om de strijd aan te binden tegen de zonde. Dan is er ook steeds meer sterven aan de zonde. Ja, daar heb je dan toch iedere dag mee te kampen. Je leeft midden tussen de zonden, ze omringen je van alle kanten. Maar ze mogen niet meer regeren over mij. Het is een strijd waarin ik mezelf niet moet sparen. Dat is nou typisch zo'n trekje van die oude mens, om jezelf te sparen in die strijd. Ach ja, dat zit nou helemaal in mijn karakter, zo ben ik nou eenmaal. Nee. Het geloof leert zeggen, zo was ik eenmaal. Ja, iedereen heeft toch zijn tekortkomingen. Ja, iedereen heeft zijn tekortkomingen. Maar dat was nou juist de bedoeling dat Christus mijn tekortkomingen ging afbetalen om mij volkomen te maken. Ja, daar ben je mens voor. Ja, daarom is de Zoon van God nou mens geworden. Niet om ons in onze beperktheid en in onze gebrekkigheid en gebrokenheid en zwakheid maar te koesteren, maar om ons in alles gelijk te worden uitgenomen, de zonde, om voor die zonde te sterven, opdat wij mens zouden zijn zoals God het bedoeld had. Niet jezelf ruimte geven om die oude mens nog wat te laten voortkruipen. Niet jezelf sparen in die strijd. Niet jezelf vergoelijken, maar kruisigen. Doden, begraven die oude mens. Die zondige begeerten, ze moeten eraan. Zondige gedachten moeten gedood worden, zondige daden moeten begraven worden. En wat is het doel daarvan? Om zo goed mogelijk te leven, om een beter mens te worden. Om zo te strijden dat je op een bepaalde manier een niveau bereikt van heiligheid of van volmaaktheid. Nee, de schriften leren ons en de catechismus geeft het ons ook helder aan, dat een strijd tegen onze overgebleven zonde in ons niet maakt tot, nou ja, perfecte christenen of christenen van een hoger niveau of zo. Of dat we het zouden kunnen bereiken om een bepaald niveau te behalen van superchristen of zo. We leven nog op deze aarde. Ons lukt het niet om alle zonden uitgebannen te krijgen, nee. Maar toch die heilige strijd van het geloof. Tegelijkertijd jezelf niet in slaap sussen, hoor. Niet jezelf in slaap sussen met de gedachte, mijn zonden zijn mij vergeven. En dan moet ik vooral horen hoe ik als een gelovige moet leven. Want heiliging, Bijbelse heiliging van het leven is niet dat u van de dominee een lijstje krijgt dat u in de week die voor u ligt kan afvinken. Dat is werkheiligheid. Heiliging is niet, nu ga ik eens als gelovige voor de Heer aan de slag. Heiliging van je leven is de strijd aanbinden met je oude mens. Je eigen ik aanpakken. Om op Christus te gaan lijken. En moet je dat maar eens proberen. En ik zeg het ook tegen mezelf. Moet je dat maar eens proberen om op Christus te lijken. Dan gaat de strijd echt komen hoor. Dan moet je de ander ineens uitnemender gaan achten dan jezelf. Dan begin je je zinnen niet meer met ik vind, ik wil, ik ben het. Dan moet je ineens de minste zijn. Dan kijkt de Heer Jezus je ineens aan, terwijl hij de schaal met water in zijn handen houdt en je aanreikt. Met die linnen doek erbij en zegt, nou heb ik jouw voeten gewassen. Doe jij nou even zo. Dan kijkt de Heer Jezus je aan en dan begrijp je in één keer, dan moet ik langmoedig zijn. Geduld hebben met die ander. Dan zegt de Heer Jezus tegen je, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan kan je niet meer op je strepen staan, dan kan je niet meer op je kerkelijke strepen staan. Dan moet je buigen. Heiliging is onder het gezag van Gods woord en onder het gewicht van Gods majesteit buigen van de I van ik. Buigen naar de C van Christus. De strijd dat Christus in mijn gestalte krijgt, zichtbaar en herkenbaar. Hoe ligt dat in ons leven, gemeente? In de omgang met de naaste, in het innemen van je plaats in de gemeente. Als je hier gezet bent als lidmaat van het lichaam, in je houding, in je taal, in je gedrag, in je gesprekken. Zijn we nou herkenbaar tot op Christus? Zijn we doorzichtig, transparant in ons doen en laten tot op de Heer Jezus? Als je dat gaat proberen in afhankelijkheid van God, dan komt de strijd hoor. Echt waar. Als de I van ik omgebogen gaat worden naar de C van Christus, dan komt die oude mens daartegen op en de duivel wil het niet. En de wereld geeft er ook al zijn verleiding wel tegenin. Want de Heilige Geest gaat die strijd aan. Want die wil niet meer dat de zonde over ons regeert, maar dat Christus over ons regeert. En de Satan wil niet dat Christus over ons regeert, maar dat we zelf koning blijven. Nou, dat is die strijd. Maar dan klinkt het in dat antwoord 43 zo heel pastoraal. Daarin hoor je de stem van de goede herder klinken. Het is het doel opdat de zonde niet meer over ons regeren, maar Christus over ons regeert. Dat is de strijd voeren door niet meer naar de ingevingen van je eigen boze hart te luisteren, maar naar de ingevingen van het woord van Christus. Niet meer naar de boze lusten van je vlees handelen, maar Christus laten regeren. En het van hem verwachten, dat is met die open handen of met gevouwen handen, het van hem begeren, al wat je ontbreekt. Op grond van dat zoenoffer dat hij gebracht heeft op het kruis. Dat hem gebracht heeft in de hel. Nedergedaald ter helle. Er zou nog heel wat over te zeggen zijn, gemeente. Dat ga ik deze middag niet doen.
Het is niet dat de Heer Jezus na zijn sterven en begraven worden naar de hel gegaan is. Dat kan niet, want hij heeft zijn ziel, zijn geest in de handen van zijn vader bevolen. En zijn lichaam was in dat graf van Jozef van Arimathea. Maar wat hier bedoeld wordt, is het geestelijk lijden ten diepste. Eerst belijden we alles wat we voor ogen konden zien van zijn lijden, tot op het sterven en begraven worden. En dan daarachter, daarin, zit dat geestelijke lijden, dat van God verlaten worden, nedergedaald ter helle. Dat God hem verliet. Die onuitsprekelijke benauwdheid en angst der hel die op hem afkwam in Gethsemane, waar hij het voor zich zag gebeuren. Straks aan het kruis zal ik het moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Niet meer de genade van zijn vader, niet meer het vriendelijk aangezicht van zijn vader, niet meer de ontferming en de genade en de liefde van zijn vader. Dat zijn vader, en je kan er met je menselijke kleine verduisterde verstand niet bij, maar dat God zijn eigen zoon verlaat en de liefdeband die er van eeuwigheid was, ik en de vader zijn één, doorsnijdt. En de hele helle macht op hem afkwam. Maar hij heeft het plaatsvervangend gedaan. Dat is de diepe rijkdom van deze belijdenis. Nedergedaald ter helle. Hij heeft dat gedaan voor zijn volk. En dat mag ook al zo'n vertroosting geven. Niet alleen maar straks dat als hij betaald heeft en dat eeuwig oordeel heeft afgewend, dan zal ik daar niet meer hoeven komen als zijn bloed mij gereinigd heeft van al mijn zonden. Maar ik mag er ook zoveel troost uit putten uit dit in dit leven. In de hoogste aanvechting, als de duivel je benauwt, als de onzekerheid je grijpt, als de bangheid voor het een of het ander om je ziel slaat, als de angst je om het hart gaat, dat je weten mag, maar ik heb een zaligmaker die dwars daardoorheen gegaan is en die leeft tot in eeuwigheid. Hij is die barmhartige hoge priester die precies weet, als ik het hem vertel, dat hij weet wat ik doormaak. Dat ik mij geheel en al mag vertroosten. En dat ik verzekerd mag zijn. Dat al de gevolgen van de zonde en de zonde zelf en het oordeel over de zonde en de buitenste duisternis en alles wat mij kan benauwen, Christus heeft mij ervan verlost. Mijn Heere en mijn Heiland. Hij weet wat het is. Als ik me soms door God verlaten voel, als ik soms klaag naar de hemel, Heere, waar bent u? Hij weet echt wat het is van God verlaten te zijn. En om zijnentwil zal God mij niet begeven en mij niet verlaten. Ik ben met u. Al moet je door het water, het zal je niet overstromen. Want het heeft mijn zoon overstroomd. Al moet je door het vuur en ben je er bang voor, de vlam zal je niet aansteken. Want de vurige toren van mij is op mijn zoon neergekomen. Dan kom ik maar weer aan de voet van het kruis, om me daar te vertroosten. Dan kom ik maar weer bij hem die zijn handen uitspreidt en in zijn wonden vind ik allerlei troost. Want hij is een volkomen middelaar en een volkomen zaligmaker. Hij heeft alle verschrikkingen doorstaan, hij weet wat ik nodig heb. Dan mag ik maar als een arme, kwetsbare, zondaar schuilen bij hem. Wat een geweldige troost. Als de duivel je op je schouder tikt en je probeert te zeggen, het is niet zo erg, joh. De zonde. Zie dan op naar het kruis en zie wat het Christus gekost heeft. Als de duivel je op je andere schouder tikt en zegt, die zonde die jij gedaan hebt, dat kan nooit meer goed komen, hoor. Denk het maar niet. Zie dan op naar het kruis en zie wat hij betaald heeft. En wat hij volbracht heeft. En als je aangevochten wordt door de dingen die in je leven zijn gepasseerd, waarvoor je je schaamt om aan een ander te vertellen, kom maar naar het kruis. Stort je hart daar maar mee uit voor hem. Hij is de middelaar die nedergedaald is ter helle om te verlossen van de helse benauwdheid en de pijn. Bij hem is het leven te vinden. Ik voor u.
Dat is de troost van het geloof die Hij wil schenken. Ik voor u. En in die drie woorden ligt mijn hele zaligheid voor nu en tot in eeuwigheid. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Amen.
Laten wij samen de Heer danken en bidden. Zo mochten we deze middag en avond, Goede Vrijdag, opnieuw beleven. Vanuit uw woord, Heer, sterven, begraven worden. En die ernstige boodschap, daarin geeft u tegelijkertijd toch zoveel troost en vreugde. U hebt het gedaan, Heer Jezus. En u hebt het volkomen gedaan. U hebt het volbracht. Tot in de allerkleinste details. Alles is voldaan. En hoe past het dan om u de dank te brengen, om onze handen op te houden, om vanuit de schatten die u hebt verdiend, dan juist nu te mogen ontvangen door het werk van uw geest. Heere, wij bidden of u in de harten en levens van hen die die strijd tussen de oude en de nieuwe mens niet kennen, of u dat wil ontketenen. Dat hebt u toch al als eerste belofte in uw woord gegeven. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen haar. Tussen haar zaad en tussen uw zaad. En die vijandschap, dat betekent toch juist de vriendschap en het kindschap met u en van u. En daarom bidden we om die uitwerking van uw eigen woord in ons hart en leven. Opdat we transparant mogen zijn, hoe langer hoe meer, tot op Christus. En we bidden, Heer, als we deze week die voor ons ligt, dat u ons dan zo leidt door uw geest en regeren met uw woord, dat we in al die verschillende omstandigheden waar u ons in brengt deze week, in ons werk, of in de ontmoetingen met anderen, in de taak die u ons geeft of in de verantwoordelijkheden die we hebben, dat we juist dan ons zo mogen leiden door uw, laten leiden door uw geest, dat we herkenbaar zijn tot op Christus. En alles wat in ons, in die oude mens, daar nog tegen strijdt, wil het wegnemen, wil het eronder brengen. Dat we ons mogen vertroosten met wat u hebt volbracht, Heer Jezus. Zo dragen we elkaar aan u op. Gaat u met ons mee deze week verder in. Wil ons helpen bij het werk dat we hebben te doen, van welke aard dat dan ook is. Behoed en bewaar en bescherm ons, Heere. We zijn maar broze mensen. Waak over ons. En stort uw heil over ons. Want u bent toch die God die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. We dragen zo elkaar aan u op. Wees met hen die alleen thuiskomen. U weet wie ze zijn. U weet wat de situatie is. Of als we in een omgeving thuiskomen waar we over u en uw woord niet kunnen doorspreken. Heere, wees u dan zelf degene die spreken wil met onze ziel. En als we dat wel kunnen, Heere, laat uw zegen dan ook thuis nog mogen rusten over de gesprekken die we mogen voeren. We vragen het u alles in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil alleen, uit genade. Amen. 10e vers van Psalm 59 is onze slotzang.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.